Onze hulp en enige verwachting is ook op dit moment in de naam des Heren. Van hem die hemel en aarde geschapen heeft uit het niet. Maar die ook van dood levend maakt door zijn woord en de Heilige Geest. Tot de eer van zijn grote naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De eerste psalm zingen we dan en de laatste psalm ook. Ik zal ze even goed allemaal citeren, de psalmen. Eerst psalm 68, vers 16 dus. Gij koninkrijken zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning, waar hij bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning, geeft sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God, hij is geducht, hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Wij openen nu het woord van God en slaan het op bij het tweede kroniekenboek, 2 Kronieken, hoofdstuk 21. De psalm daarna die gespeeld wordt is 93 vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.
Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broeders, Jozefats zonen, Azaria en Jehiel, en Zecharia en Azarjahu, en Michael en Sefatja. Deze alle waren zonen van Jozefat, de koning Israëls. En hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver en van goud en van kostelijkheden, met vaste steden in Juda, maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. Als Joram tot het koninkrijk zijns vaders opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broeders met het zwaard, mits schades ook enigen van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Achab deed. Want hij had de dochter van Achab tot een vrouw, en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Doch de Heere wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil, dat hij met David gemaakt had, en gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. In zijn dagen vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda en zij maakten over zich een koning. Daarom toog Joram voort met zijn oversten en al de wagens met hem en hij maakte zich des nachts op en sloeg de Edomieten die rondom hem waren en de oversten der wagens evenwel vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda tot op deze dag. Toen tenzelfde tijde viel Libna af van onder zijn gebied, want hij had de Heere, de God, zijn vaderen verlaten. Ook maakte hij hoogten op de bergen van Juda. En hij deed de inwoners van Jeruzalem hoereren. Ja, hij dreef Juda daartoe. Zo kwam een schrift tot hem van de profeet Elia, zeggende, alzo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij in de wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, niet gewandeld hebt, maar hebt gewandeld in de weg der koningen van Israël, en hebt Juda en de inwoners van Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Achab, en ook uw broeders van uw vaders huis gedood hebt, die beter waren dan gij. Zie, de Heere zal u plagen met een grote plaag aan uw volk en aan uw kinderen en aan uw vrouwen en aan al uw haven. Gij zult ook in grote krankheden zijn door de krankheid uwer ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid jaar op jaar. Zo verwekte de Heere tegen Joram de geest der Filistijnen en der Arabieren die aan de zijde der Moren zijn. Die togen op in Juda en braken daarin en voerden alle haven weg die in het huis des konings gevonden werd. Zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen, zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Joahas, de kleinste zijner zonen. En na dit alles plaagde hem de Heeren in zijn ingewand met een krankheid waar geen genezen aan was. Dit geschiedde van jaar tot jaar, zodat wanneer de tijd van het einde der 2 jaren uitging, zijn ingewanden met de krankheid uitgingen, dat hij stierf van boze krankheden, en zijn volk maakte hem geen branding, als de branding zijner vaderen. Hij was 32 jaren oud als hij koning werd en regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij ging heen zonder begeerte te zijn. En ze begroeven hem in de stad Davids, maar niet in de graven der koningen. Tot zover de schriftlezing. Dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het is wel een inktzwarte bladzijde uit Gods woord. Overigens niet de enige, maar wel een hele donkere bladzijde die we gelezen hebben. En tegen die zwarte achtergrond schijnt er toch een lichtje, of om met onze tekst te spreken uit vers 7, een lamp. De lamp van Gods trouw, die beloofd had het huis van David te laten bestaan, tot in eeuwigheid zelfs, en die zijn verbond niet verbroken heeft. Zoals we vanmorgen ook al hoorden, dat kunnen wij wel. Onze woorden breken, het verbond verbreken, zijn verbondsbrekers van nature allemaal. Maar God is gelukkig niet zo. Onze tekst is vers 7. Doch de Heere wilde het huis van David niet verderven. Om des verbonds wil dat hij met David gemaakt had. En gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te allen dagen een lamp te zullen geven. We willen over deze dingen met Gods hulp nadenken, en om die hulp zoeken wij nu zijn heilig en vriendelijk aangezicht. Wij mogen het weten, Heere, althans al verstandelijk mogen we het weten, dat u deze belofte waar hebt gemaakt. Het is kerst geworden, het is toch ondanks allerlei zwarte bladzijden en zwarte gebeurtenissen en zwarte mensen, toch kerst geworden. U hebt uw belofte gehouden en u doet wat u gesproken hebt. We willen over deze dingen als een wonder nadenken. En wilt u daartoe uw Heilige Geest geven, anders dan gaat ook dit wonder aan ons voorbij. En wilt u geven dat we zelf in de verwondering terecht mogen komen dat u zo bent, want omdat u zo bent, kan toch immers een zondaar zalig worden. Daarom zeker en daarom ook alleen. Verbondsbrekers, toch behouden, om dat woord dat u gesproken hebt. En wat hebt u dan gesproken? Dat hopen we dan vanmiddag ook met elkaar te overdenken. Dat er altijd een lamp zou schijnen. En u hebt in uw lieve Zoon het licht laten schijnen in deze duistere wereld. En ook vanavond mogen we het van u vragen of dat licht ook in onze huizen en harten en ook in deze gemeente mag schijnen. Door de verkondiging van uw woord wilt u toch laten zien wie u bent. En dat aan uw deugden en heerlijke eigenschappen, aan uw trouw en aan uw genade, de zaligheid van een verloren zondaar hangt. En dat is een groot voorrecht, want dat is ook de reden dat hij zeker zal zalig worden. En Heere, dat sluit toch ook niet uit, en dat moeten wij toch ook maar bedenken, dat wij maar raak kunnen leven. Daarom bidden we ook, laten we in het wonder terecht mogen komen om u als zodanig ook nodig te krijgen. Voor het eerst in ons leven, maar ook steeds weer. Opdat we iets gaan leren van die verwondering waar we nooit mee op kunnen houden straks in de eeuwigheid. Als wij door uw genade gered worden, is dat toch immers het grootste wonder. En wat een wonder is, dat blijft een wonder. En zo krijgt uw naam toch immers al de eer. Maar het is wel beschamend wat we allemaal lezen. En we kunnen wel zeggen, ach, die Joram en die vreselijke Atalia, die ouders van Atalia, Agab en Izebel, die goddeloze mensen. We kunnen wel zeggen, oh, dat afhoererende volk. Maar laten we toch vooral mogen zien dat het in uw woord niet alleen over u gaat en uw trouw, maar ook over mij en mijn ontrouw. En dat wij in al die gebeurtenissen die ook in dit hoofdstuk alleen al beschreven zijn, zien wat een mens nu in feite is. Ja, wil ons daar toch voor bewaren, omdat we niet zouden neerzien op wie dan ook, op welk volk dan ook, maar dat we zouden opzien naar u als de God die onderscheid maakt waar het niet is, want u wilde met dat huis van David geen einde maken. U wilde dat niet. En dat is wel een heel mooi woord in onze tekst. U wilde het gewoon niet. En dat heeft alles toch te maken met uw welbehagen. Uw heerlijke, goddelijke en vaderlijke en verkiezende wil. En niet alles, heel veel zelfs, weten wij niet van wat u besloten hebt. De besluiten die u genomen hebt en die u in de tijd uitvoert en die u straks ook nog moet uitvoeren, omdat u het besloten hebt. Maar er zijn toch ook dingen die u wel bekend hebt gemaakt en daarvan mogen we dan vanavond een voorbeeld hebben. Zegen ons, Heer, nu in deze dagen vele malen samenkomen in uw huis en geef dat het ons toch tot een vreugde mag zijn. Het zal niet altijd meevallen, ook met gezinnen niet en kinderen niet. Maar toch, dat we de smaak van uw woord te pakken mogen krijgen in ons leven. En dat dan zullen we toch altijd weer willen gaan en meer willen weten en horen. Net zoals met dagelijks eten. Geef ons heden ons dagelijks brood. We hebben het elke dag nodig. En dit geestelijk voedsel ook. Zegen ons dan met een hart dat begeerig en hongerig en dorstig mag zijn. Maar ook dat verzadiging vindt in uw huis. Dat door u verzadigd wordt. U die weet wat een ieder nodig heeft. Misschien hebben we wel heel veel troost nodig. Het kan toch het geval zijn, door de dagelijkse omstandigheden van het leven, door de wegen die we moeten gaan en die zo tegen vlees en bloed ingaan, door de eenzaamheid die op ons drukt, troost. Misschien hebben we wel heel veel troost nodig, ja, omdat we onszelf zo goed leren kennen. En erachter komen dat we eigenlijk van onszelf dezelfde blijven. En daarom troost nodig hebben. En dat is toch ook wat u bedoelt om te geven in uw huis. Troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Misschien hebben we wel een antwoord nodig op allerlei vragen die er zijn. Worstelen wij met dingen? Hebben wij onze waaroms? En wilt u dan ook in uw huis daarop een antwoord geven? Wil u de weg ons wijzen, licht geven in de duisternis? Want het kan allemaal zo moeilijk worden voor een mens. Hij kan in zoveel omstandigheden terechtkomen dat hij niet meer weet hoe het verder moet of hoe hij eruit zal komen. Of dat er vragen zijn in het persoonlijke leven, in het gezins, het familieleven of in de werkkring. Vragen ook die we ook tegenkomen in bijvoorbeeld de catechismus. Vragen over het persoonlijk heil. Hoe kan het nog goed komen? Kan het wel goed komen tussen de Heer en mij? En als dat zo is, wil u daar dan ook antwoord op geven. En de weg wijzen. U bent toch een levende God en uw woord is toch ook een levend woord. En dan te mogen ervaren dat het goed is om in uw huis te mogen zijn. En misschien hebben we wel een tik nodig. Want als een echte vader deelt u toch ook zo af en toe een tik uit. U kastijdt toch degene die u lief hebt. Misschien hebben we dat wel nodig. Omdat we ergens keren waar we niet horen te zijn of aan dingen vasthouden die we eigenlijk los zouden moeten laten. Zodat we tegen licht en beter weten in dingen doen die naar uw wil niet zijn. Heere, wilt u dan dat ook geven? Dat zou toch ook een rijke zegen zijn. Als u ons niet zomaar laat gaan, maar dat u ons tegenhoudt, onderwijs geeft. Waarvoor we u dan zouden moeten bedanken. Ook als het moeilijk geworden is, toch u danken. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn heeft zich van mij afgewend. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Heere, wilt u die dingen die we nodig hebben ons schenken? Misschien hebben we echt wel nodig dat we eens goed schrikken in uw huis. Omdat we toch van deze tijd waarin we leven een eeuwigheid tegemoet gaan. En als het dan niet goed is met ons, of we nemen zomaar aan dat het wel mee zal vallen of iets dergelijks. Als we in ieder geval nog voor eigen rekening leven. En dat misschien al heel lang. Wilt u ons dan stilzetten, Heren? Dan hebben we misschien wel nodig dat we eens goed schrikken. En ook dat zou een zegen zijn. Maar wilt u ons alstublieft niet voorbij gaan? Wilt u ons niet verlaten? Maar wilt u in uw goedheid en trouw toch ook doorgaan met uw werk, ook in onze tijd, ook in het opkomende geslacht? En ondanks alles wat er vandaag de dag gebeurt, en wil dan ook wat er gebeurt om ons heen en zelfs wereldwijd, dat doen dienen in uw heilige handen tot ons bestwil. En tot veler bestwil en welzijn. Want u doet toch nooit zomaar iets. U hebt toch altijd de bedoeling, de allerbeste bedoelingen met een mensenkind voor. En dat hebt u toch ook gezegd toen u gezworen hebt, ik heb geen lust in de dood, zelfs niet van goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat ze zich bekeren en leven. Heren, een goed voornemen hebben we misschien wel eens gehad. Ja, nu zal ik toch eens meer dit of meer dat. Maar we hebben toch wel iets meer nodig dan een goed voornemen. Een hart dat geneigd wordt om u te vrezen. Schenkt u dat, Heere, door uw woord en geest. Neig het hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En zo mogen we dan weer samen zijn, ook in dit huis. En mogen we ook deze gemeente hartelijk aan u opdragen en alle geledingen, jong en oud, zij die een moeilijke weg gaan, weduwen, wedunaren. Wilt u ze gedenken, Heere, ook in de donkere dagen van het jaar. O, al zullen ze het verdriet ook voelen als het zonnetje schijnt en het licht is buiten. Dan kan het even goed nog zo gevoeld worden. Het gemis, hem of haar niet meer zien. Ontfermt u zich over hen. Of ook die bedroefd zijn vanwege andere dingen in het leven. En zo kan een kind zelfs ook bedroefd zijn om het sterven van een dier. En laat dat ook een kind eens stil mogen zetten. Als een dier, een hond of een kat, een vogel, wat dan ook, een lievelingsdier doodgaat. Dat is ook een soort preek van u. Daarmee wilt u ook zeggen, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn sterfelijk. Laat het ook zo mogen zijn, Heere, dat we dan ook in die dingen vertroost mogen worden. En de troost mogen zoeken bij u in allerlei dingen. Heere, zegen ons tezamen, als gemeente dus, of als kerkenraad, ouderlingen, diakenen. Predikant van deze gemeente, onze liefde broeder en vriend. Wilt u dominee Ruis met zijn vrouw en kinderen zegenen en gedenken in hun ambtelijke arbeid hier op de plaats waar u ze gezet hebt. En geef dat ze het met vreugde mogen doen. Het is toch wel een moeilijke tijd ook, met allerlei beperkingen en zo. En geef dat er toch weer wat meer ruimte mag komen en meer lucht, zodat we onbeperkt ons werk zullen mogen doen, ook in het midden van de gemeente. Wilt u gedenken aan ons alle, Heren, naar uw trouw en goedheid, en dat hij ook zijn werk, dominee Ruis, zou mogen doen in afhankelijkheid van u, de Heren. En dat het ook voor hem een vreugde mag zijn, altijd weer, om dit heerlijk evangelie van zonde en genade, dood en leven, wet en evangelie, te mogen brengen. En zegen dat dan, Heren, omdat u het toch immers ook beloofd hebt zullen doen. Zegen de wereld, wil al het werk binnen uw koninkrijk genadig zegenen. De wereld, we hebben het vanmorgen ook al gezegd, vraag niet naar u. O Heren, zou u naar de wereld willen vragen? En zou u uw koninkrijk willen oprichten, en uw oude bondsvolk Israël willen gedenken, maar ook degene die verdrukt en vervolgd worden om des geloofs wil, dagen ze hartelijk aan u op, Heren. Degenen die dan misschien al jaren in afzondering, in quarantaine verblijven, zogezegd. Die niet weten wat voor dag het is en hoe het met hun dierbaren gaat, die eenzaam zijn en die zelfs geen Bijbel hebben om uit te lezen. Zoekt u ze op, Heren, alstublieft. Want dat kunt u toch immers. U staat toch nooit voor onmogelijkheden. Een dichte deur of een hoge muur, die bestaan toch voor u niet. Een gesloten hart toch ook niet. En daarom wil u ook diegenen die vervolgd worden om des geloofs willen opzoeken en verblijden met uw tegenwoordigheid, zoals u ook toen Jozef hebt opgezocht in de gevangenis en uw goede tierenheid naar hem hebt uitgestrekt. Heren, we vragen u voor onze overheid, voor ons koninklijk huis, en dat er ook in deze tijd, juist in deze tijd, toch ook een verwijzer mag zijn naar u. Het doet ons zeer als dat niet gebeurt, van overheidswegen. Als we niet tot bezinning worden geroepen, ook niet van overheidswegen. En dat is toch wel heel erg dat dat zo is. Maar geef, Heren, dat we toch mogen ervaren dat er ook vandaag nog mensen mogen zijn die staan mogen op grond van uw woord en de belijdenis naar uw woord en dat ook laten horen in deze tijd en in onze land en in deze wereld. En zegen dat dan, Heere. Wil onze zonden genade vergeven en geef ons een goed uur te samen. Uit genade en om Jezus wil. Amen. Psalm 77 is een typische psalm van Asaf. Ik zal er twee versen uit citeren die de organist dan voor ons spelen zal. Psalm 77, de versen 5 en 6. Zou de Heere zijn gunst genoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Vruchteloos worden afgewacht, van geslachte tot geslacht. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheen door zijn gramschap afgesneen. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. Maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. moeilijk om niet mee te zingen. Hè? Zeker als er ook zo gespeeld wordt. Psalmen zijn er toch om te zingen. Maar goed, het is nu niet anders. Na de preek 132 vers 11, dat zal ik dan aan het einde van de preek citeren. 132 vers 11. En boven de preek zetten we, en toch is het kerst geworden. Toch is het licht ter wereld gekomen, ondanks alles. U kent die verhalen misschien ook wel, die je met kerstfeestvieringen hoort en die verteld worden. Verhalen uit het gewone leven. Kinderverhalen of meer voor volwassenen, waar het moeilijk is en dan op het eind komt het dan toch nog allemaal goed. En dan is het einde vaak van zo'n kerstverhaal en toen werd het toch nog kerst. Eigenlijk is dat ook de boodschap van de Bijbel. Het is toch nog kerst geworden. Ondanks mensen, ja, vooral dat. Ondanks de duivel ook, hè. Ondanks de wereld. Ook ondanks Gods kinderen. Ja, ook dat. We gaan na, als we deze geschiedenis overdenken, 2 Kronieken 21 vers 7. En we hebben het dan over een donkere tijd, maar ook over licht. En we letten ten derde op de heerlijke belofte die hierin tot ons komt, ook vandaag. Duisternis, licht en een belovend God, om het maar zo te zeggen. Het was wel een hele donkere tijd, ja. Als u schrijvers uit de 16e en de 17e en de 18e eeuw en ook de 19e eeuw, als u die een beetje kent, de schrijvers die geschreven hebben vanuit Gods woord, uitleg gegeven hebben over Gods woord, zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze klagen allemaal over hun tijd. En ze zeggen heel vaak, en een tijd die we nu beleven, hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Wat een donkere tijd leven we toch in. En dat wordt dan vandaag de dag ook weer gezegd. Ik denk dat u dat toch ook wel zegt, of niet? We leven in een donkere tijd. En dat was toen zeker ook het geval. Donker is het geworden nadat de Heere het licht had geschapen. En het daglicht is er gelukkig nog en de zon gaat nog op over bozen en goeden. Ja, dat gebeurt allemaal nog. Maar de duisternis heeft ook zijn intrede gedaan in de wereld. En de vorst der duisternis regeert hier op aarde. Al heeft hij niet de macht die het licht heeft, het licht der wereld. Jezus Christus die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en ook op onze aarde. Maar het was inderdaad toen ook een hele donkere tijd. We zullen dat eens proberen te schetsen, hè. Je had in Juda, twee stammenrijk, in het zuiden van Israël, het Davidshuis nog. Ja, koningen die uit David waren voortgekomen, zonen van David. En we zitten in deze, als we dit hoofdstuk opslaan, dan horen we van het overlijden van koning Jozefat. Jozefat, die niet alleen een zoon van David was, maar ook een kind van God. Dat was hij ook. Het tweestammenrijk heeft meerdere koningen gehad die de Heere vreesden. 10-stammenrijk nooit, hè? Nee, niet nooit. Maar 2-stammenrijk wel. En deze koning Jozefat was dus een echte zoon van David. En deze koning was iemand die erg toegefelijk was. En in zijn leven helaas, toch ondanks het feit dat hij de Heere vreesde, verkeerde wegen is ingeslagen. Waarvoor hij wel ernstig gewaarschuwd werd door de Heere, door zijn profeten. Hij papte namelijk aan met de noorderburen, met het koningshuis van Israël. Daar regeerde koning Achab, een goddeloze man. En zijn vrouw misschien nog goddelozer. Die hitste hem op, hè, staat er in de Bijbel. Izebel, een heidense vrouw die haar afgoden meenam en een Baalstempel liet bouwen in het tienstammenrijk. Later ook in het tweestammenrijk is dat gebeurd. Jozefat papte daarmee aan. En ja, dat was heel gevaarlijk. Zo gevaarlijk is dat, omdat, ja, dat vandaag de dag is dat ook heel gevaarlijk als de kerk met de wereld aanpapt. Ja, je mag je wereldse buren natuurlijk niet links laten liggen. Nee, dat zeg ik niet. Maar om ermee vriendschap te sluiten en om samen als het ware op vakantie te gaan of iets dergelijks. Door één deur kun je toch eigenlijk niet met je wereldse buren, hè? En als je dat dan wel doet, ja. De kerk is in zichzelf zwak, hè? En de wereld is zo verschrikkelijk sterk. En daarom is het zo vaak gebeurd. Hè, dan komt een jongen thuis en zegt tegen zijn vader. Ja, ja, ze gaat wel niet naar de kerk. Maar ze heeft wel beloofd om mee te gaan. Ja, dat doet ze. En ja, ze ziet allemaal rooskleurig in. Maar na verloop van tijd blijkt al heel duidelijk dat de wereld heel sterk is en de kerk zwak. Daar moeten we echt van uitgaan. Wij zijn niet sterk. Nee, wij hebben een sterke held nodig. Een koning die ons regeert en aan wie wij ons onderwerpen. En dan gaat het wel goed. Maar als we dat niet doen, wel nu, Jozefat papte dus aan en ging samen met Achab op allerlei veldtochten uit. Maar ja, hoe gaat het dan? Jozefat had een zoon, meer zonen, ja, maar ook kroonprins Joram. En Achab en Izebel hadden ook kinderen, ook dochters en ook een Atalia. En ja hoor, Joram en Atalia, die worden verliefd op elkaar. En trouwen. Dat is dan toch weer, nog weer een stap verder de verkeerde kant op. Ja, want Joram is de kroonprins. Joram is de zoon van David. Moest leven zoals zijn voorvader David geleefd had. Moest de Heere vrezen. Dat is aller verplichting, maar zeker ook van een voorganger over het volk van de Heere. En nu dan de invloeden van het noorden, het zuiden binnenkomen, dan kunnen we ons hart vasthouden. En ja, ja, Jozefat, de vrome koning Jozefat, hij sterft. En Joram wordt koning. Het gebeurt niet gelijk, maar na verloop van tijd, dan stelt hij een afschuwelijke daad. En laat hij al zijn broers, zonen van Jozefat dus, zonen van David, met het zwaard ombrengen. Allemaal, ja. En we hebben in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben een wonderlijke brief van Elia, die hij geschreven heeft toen hij nog leefde natuurlijk. He? Maar waarin hij schreef over dingen die later, pas veel later zouden gebeuren en die in deze tijd uitkomen. Dat kan, he? Een profeet die weet natuurlijk niet wat er morgen gebeuren zal, behalve als de Heere dat tegen je zegt. Ja, als de Heer je bekend maakt wat er morgen gebeuren zal, en dat is ook in dit geval gebeurd. En in die brief waarschuwt Elia het huis van Joram heel erg. En kondigt ook allerlei strafmaatregelen aan. En dan schrijft Elia ook dat die zonen van Jozefat, die door de oudste broer, de kroonprins, worden omgebracht met het zwaard, dat die andere jongens beter waren dan Joram. Beter? Ja, dat heeft wel een hele positieve betekenis. Ja, Ze waren in ieder geval niet als Joram. Ze wandelden niet in de wegen van Joram. Dat bedoelt Elia. En misschien dat ze daarom dan ook uit de weg geruimd zijn. Joram wilde alleen koning blijven. Hij wilde de bezittingen die vader verdeeld had allemaal hebben misschien. Maar er zat heel wat anders achter, ja. Duivelse tactieken bediende hij zich van. En in de tijd van Agab en Izebel in het noorden was het ook al zo. Gods kinderen hadden geen leven, die werden vervolgd. Er waren heel wat profeten, die waren ondergedoken. Dat weten we, de geschiedenis van Elia, hè, en van de vrome Obadja. Zo'n mens was dat, hè. Ze doden de profeten met het zwaard. Nu, diezelfde wind gaat nu ook waaien in het huis van Juda. Goede mensen, en dat betekent hier dan mensen die niet waren, in ieder geval als Joram, die in de wegen van hun vader wilden wandelen, die werden gedood, er was geen plaats voor. Dat is een grote zonde geweest. De zonen van David gedood. Een tactiek om die lamp uit te blussen. De duivel vergat niet die lamp en die belofte. Wij wel makkelijk, hè? Een belofte vergeten, een woord van God vergeten, de duivel vergeet dat niet. En net zoals met de paasdagen, de discipelen die dachten helemaal niet aan het woord van de Heer Jezus. De derde dag, en de farizeeën en de schriftgeleerden, die wisten het. Die gingen naar Pilatus en die zeiden, ja, deze bedrieger heeft gezegd, de derde dag dus, die dachten er wel aan. Ja, de duivel die weet ook heel goed wat de Heere gezegd heeft. En dat wil hij dan beletten, de vervulling ervan voorkomen. Dat zat erachter. Joram is door de Heere gestraft. Volken vielen van hem af. En hij kreeg een vreselijke ziekte. En toen is er een inval geweest van Filistijnen, Arabieren, en die hebben de kinderen van Joram en Atalia ontvoerd, gekidnapt, gedood. Ja, dat waren ook dus weer kinderen van David, nageslacht. Joram heeft zich echter niet bekeerd, nee. Je zal toch een brief krijgen van iemand die al jaren weg is. En met dingen erin waarvan je zegt, hoe kan het dat hij dat weet? Dat is toch iets om stil te zetten? Ja, maar het is niet gebeurd. Hij ging door, ja, op een eigen gekozen weg. En dan is het bij de Heere ook zo. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Het volk haatte hem. Hij dreef het volk om de afgoden te dienen. Hij zat er achteraan. Er was geen vrijheid van meningsuiting of zo. Nee. Vrijheid van godsdienst? Nee hoor. Nee, was er allemaal niet. Hij dreef de mensen tot verkeerde dingen. En als er dan staat, als hij bij zijn sterven niet begeerd was als koning, betekent dat de tegenovergestelde. Het was echt een man die gehaat was bij het volk. En bij God, ja. Bij God ook. Ja, God kan ook haten. Joram een vreselijke dood gestorven. Zonder tot inkeer gekomen te zijn. Ondanks al die waarschuwingen. En ja, er was nog één over. Één zoon. Die was toen niet door die Arabieren gekidnapt en ontvoerd. En dan zeg je, nou, dat is ook mooi, toch? Is er nog eentje over? Ja. Dan zeggen wij misschien, dat is ook toevallig. Die was net van huis of zo, die zoon, ergens. Die was niet thuis. Toen die Arabieren binnenvielen, ja. Wij weten wel beter, hè? U toch ook? U ziet toch de hand van de Heere wel in dingen? Of zegt u het ook vaak? Nou, dat is ook toevallig. Is ook sterk. Gelukkig dat het zo ging. Ziet u de hand van de Heere er ook in? Ja, er was één zoon nog overgebleven. Ahazia, ja. Zoon van Joram, kleinzoon van Jozefat. Ja. En zijn moeder was Atalia. En ze waren dus familie van het koningshuis in het noorden. En toen kwam de opdracht aan Jehu om het huis van Ahab uit te roeien. Ja, dat is God ook, hè? Ja. Joram moeten we afkeuren vanwege zijn gedrag. Als hij die en gene uitroeit en Ahab en Izebel mochten dat niet doen. Maar God mag dat wel. Tuurlijk. Want God is rechtvaardig. Hij doet nooit iets wat onrechtvaardig is. Als hij volken uitroeit ook, of als hij Kanaan de Kanaanieten eruit jaagt, omdat Israël er mag wonen, dan is dat ook weer rechtvaardig, niet onrechtvaardig. Nee, want God kan niet onrechtvaardig zijn. De maat was volgezondigd. Maar in ieder geval, het huis van Ahab wordt uitgeroeid. En de enig overgebleven zoon van Joram, die thans koning is, Ahazia, is net op bezoek in Israël bij de koning. En dan komt Jehu, en u kent de geschiedenis, daar gaan we verder niet zo op in, maar het heeft de koning van Israël en de koning van Juda allebei het leven gekost. En toen heeft Juda het huis van Ahab uitgeroeid. Izebel dood, Ahab Basel dood. En Ahab die had wel, geloof ik, 42 zonen, geloof ik, hè? Nou, allemaal gedood. Vreselijk toch wel, hè? Ja, hadden toch ook allemaal wel een ziel, die mensen, hè? En waar kwamen ze terecht, hè? Ja. Ja, daar waar ze nu nog zijn. Wel vreselijke taferelen, ja. Atalia zat dus in Juda naast haar man op de troon, maar haar man was dood, Ahazia. Haar zoon Ahazia was dood. En haar hele geslacht werd uitgeroeid. En toen heeft Atalia wraak genomen. Ja, Ahazia had ook nog kindertjes al, kleine kindertjes nog, jonge kinderen. Hoeveel weten we niet precies. Maar Atalia heeft een vreselijk besluit genomen en heeft het koninklijke zaad omgebracht. Wel, als we deze geschiedenissen lezen, dan weten wij ook hoe het verdere verloop is natuurlijk. Wij weten dat God ook toen nog waakte over zijn volk, over zijn belofte. En dat zou uitkomen ook, ja. Maar het volk wist dat toch niet. Dat er toch nog één overgebleven was, door tante Jozabad op het laatste nippertje nog van de dood gered. Een klein jongetje van een jaar oud. Maar het volk wist dat niet. Denkt u zich dat eens in? Degenen die God niet vrezen, nou die zitten vandaag de dag ook nergens mee, behalve met tijdelijke dingen, maar degenen die God vrezen, die zullen wel een hele moeilijke tijd gehad hebben. Die zullen deze dingen waarvan Asaf spreekt in Psalm 77 wel verstaan hebben. Waar is God? En waar is zijn beloftewoord? De troon van David was er nog wel. Maar daar zat Atalia op, die duivel in. Die zat er bovenop en die was niet van plan eraf te gaan. Dat is voor Gods volk een moeilijke tijd geweest. Reken daar maar op. En ja, er waren sommigen die dan wel wisten wat er gebeurd was, maar toch ook heel veel niet. En dan kan er toch wel heel wat op je afkomen. Als je alleen maar de dingen ziet en weet die er gebeurd zijn, en je ziet God niet, en je ziet geen koningszoon op de troon. Je ziet wel een duivelin op de troon. Het is toch wel heel moeilijk als je ook in het huidige leven de Heere niet ziet en zijn macht, al weet je dat hij gezworen heeft dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar je ziet alleen de duivel maar rondgaan als een briesende leeuw. Je ziet alleen maar de macht en de invloeden van de wereld. Je ziet alleen maar de mens ter zonde die zich verheft tegen God. Dan zeg je toch ook, hoe kan het allemaal? Dat kan vandaag de dag ook wel echt in het duister brengen. In de duisternis van de wanhoop, van het niet meer weten, de uitzichtloosheid, de vragen die er zijn. En ja, daar heeft dan de Heer toch ook wel op een gegeven moment uitkomst ingegeven. Maar als het zover niet is, wat hou je nu in de omstandigheden waarin Gods kinderen toen dus verkeerden over? Niks? Niks? Wel, nee, niks. Ze hadden de Heer toch nog. En het woord dat hij gesproken had. En de Heere zal toch nooit een van zijn woorden ter aarde laten vallen of niet uit laten komen. Daar is de Bijbel toch wel heel erg duidelijk in. Maar ja, dan zie je dat het echt waar is. Dat het geloof een gave van God is en dat je dat niet zomaar 1, 2, 3 kunt aannemen. Want Atalia leefde echt. En er stond echt een tempel van Baal in Juda. En de tempeldienst, ja, dat was niet veel meer. En het volk, dat ging achter de goddeloze koningen aan. Ja. Dat waren de werkelijkheden die je ook vandaag ziet. En toch, hè. Die tekst van ons is zo ontzettend mooi, maar ook zo diep. Er was nog een klein jongetje, ja. Verstopt. Eerst, later tevoorschijn gehaald. Maar het kwam door Gods goedheid alleen maar goed. En niet door een of andere slimme tante Jozebat, die op het laatste moment dat jongetje heeft verstopt. Onze tekst heeft het niet over Jozebat. Al gebruikt de Heere wel middelen, maar hij benadrukt zijn werk en wat hij nu wilde. Tegen alles in. En dat zal bestaan. Zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Ondanks al zitten de 20 Atalia's op de troon. En daar moet een mens ook in aanvechting en in duisternissen toch op leren zien. Dat de Heere niet zo is dat hij op een gegeven moment ook machteloos moet toezien. En de regie kwijtraakt en geen oplossing meer heeft. Nee. De Heere staat er in onze tekst. Doch de Heere. Mooi, hè? Die gewone kleine woordjes zijn ook zo mooi in de Bijbel. Maar de Heere was er ook nog. Ja, de Heere was er gelukkig ook nog, hè? Zeg u dat ook wel eens? Heere, wat ben u toch groot, u bent er ook nog. Gelukkig. Ja. Het gaat wel helemaal verkeerd in de wereld. Maar u bent er ook nog. Zeg u dat wel eens zo tegen de Heere? Als kind dacht ik wel eens, ik wou dat de God maar niet bestond, hè? Ja, dat dacht ik zo. Ik vond het een beetje griezelig, die eeuwigheid en de dood en een God. Ja, altijd een soort dreiging, een soort angst. Ik wou dat God maar niet bestond. En nu zeg ik wel eens, ja, o Heere, ik dank u dat u er bent. U bent er gelukkig nog. En God gaat nooit van het wereldtoneel. En hij blijft getrouw aan zijn woord. En hij zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Nee. Want God heeft zijn eigen deugden en eigenschappen. Daar is hij trouw aan. Het gaat om de Heer hier met alle hoofdletters. de verbondsgod die een verbond had gesloten met David ook. Ook met dat volk, het genadeverbond. Maar dan ook met David een speciaal verbond. Dat hij een lamp zou aansteken. Dat heeft hij dan ook gedaan. Zeg maar een olielamp. Ja, die kun je wel uitblussen. Dat heeft de duivel dan ook geprobeerd. Maar het bleek dat wat God aansteekt niet uitgeblust kan worden. Ook al blaas je nog zo hard. En hier wordt geblazen door de ganse hel. Hè? Proberen die lamp uit te blazen. Maar het lukt niet. Nee. Wat dat betreft zeg je wel eens, de duivel die is ook erg hardleers. Vreselijk hardleers. Weet hij dan nog niet dat hij het van God verloren heeft en het van God verliezen zal? Dat kan hij toch vanaf het begin wel weten, toen hij de hemel werd uitgegooid, dat hij het nooit zal winnen van God. En toch maar bezig blijven, hè? Ja, dan komt hij, hij heeft natuurlijk verloren en hij kan niet tegen ze verliezen. Nee, en daarom gaat hij zo tekeer. Haat is het. Vijandschap. Jegens God. En dan probeert hij te blazen en te blazen. Om het werk van God uit te blazen. Om het volk van God te vernietigen. Het lukt niet. Want er staat maar: de Heere wilde het huis van David niet verderven. God wilde dat gewoon niet. En daarom gebeurde het ook niet. God, de Heere, de trouwe verbondsgod, wilde het niet. Het gaat hier, liefde gemeente, over de wil van God, of beter gezegd zijn welbehagen, zijn raadsbesluiten. God heeft een besluit genomen en daar blijft hij getrouw aan. U zegt nou dat de Heere nou dat huis van David liet bestaan, dat is trouw, hè? Maar een trouw die hij dan aan David, aan mensen bewijst, maar allereerst een trouw aan zijn eigen besluiten. Allereerst dat, hè. God is wel getrouw, maar allereerst aan zichzelf. Hij heeft dat besluit genomen. En daar blijft het bij. In de eeuwigheid al, hè, heeft hij die besluiten genomen. En daar blijft het bij. God heeft het besluit genomen om een lamp aan te steken in deze donkere wereld. En straks zal hij komen, de grote Davidszoon. En hij is gekomen, we hebben over zijn komst weer nagedacht. Het licht der wereld is reddend verschenen en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Die lamp die brandt nog. En hoe komt dat? Ja, dat komt omdat de Heere dat gewild heeft. Eenvoudig. En dat is wel een heel groot wonder, want waar lag nog eens, gaan we weer even terug, hè, naar die akelige tijd, hè, waar lag nou de oorzaak van die ellende in Juda? Van dat bloed dat vloeide van al die zonen van David. Wie had nou eigenlijk de schuld? Jozef had. Ja, u zei Atalia, ik hoorde het wel. Nou, ik zou zeggen, Jozef had. Jozef had. Het huis van David zelf dus. Het huis van David zelf, ja. En dat moeten wij wel leren zien. Hè? Waar ligt de schuld? Ja, we kunnen wel wijzen. En we kunnen een heleboel rare mensen aanwijzen. Agab en Izebel enzovoort. Dat kunnen we allemaal aanwijzen. Zeg, wat een mensen. Maar dan, dat is geen oplossing. Nee, dan zijn wij nog beter. Alsof wij beter anders zouden zijn. Denk aan Jozef, wat hij vreesde de Heere, maar hij papte met Agab aan. En hij verklaarde zich solidair met Agab, met dat huis. En dat, ja, dat was zijn zonde. Alle gevolgen van dien. En nou zit er een mens op de troon, dat is een duivel in. En waar ligt de schuld? Ja. De kerk, geliefde gemeente, moet in de schuld komen, want daar ligt de schuld. De wereld heeft toch ook schuld? Ja, jawel hoor, ja, ja. Die zal nooit in de schuld komen hoor. Nee, maar de kerk moet in de schuld komen. Zij die weten wie de Heer is, wie ze zelf zijn, de kracht van de zonde en de boosheid van het eigen hart, zij moeten in de schuld komen. Het aanpappen met de wereld. Het solidair zijn met allerlei dingen in de wereld. Eigen wegen gaan. Zwak zijn, toegeven. Niet vasthouden aan het woord van God met alle gevolgen van dien. Er is zoveel schuld wat dat betreft in de kerk. Ja, want vindt u de kerk sterk vandaag? Ben u trots dat u een kerkmens bent? Durft u tevoorschijn te komen in de wereld omdat u van de kerk bent? Of hebt u ook alleen maar reden om u te schamen voor de kerk? Voor wat er allemaal gebeurt in de kerk? De verdeeldheid in de kerk, het verbijten en het vereten van elkaar in de kerk. Het druk maken om ditjes en om datjes, om allerlei dingen. Lees de ingezonde stukken in de krant, waar maken we ons allemaal niet druk om? Ben u trots op de kerk? Maar de Heere, zegt onze tekst, hè? Maar de Heere. Doch de Heere. Hij wilde het huis van David niet verderven. En dan hebben we het niet over een lieve David die zo mooi psalmen kon spelen en zingen. Maar over dat huis van David. Daar heeft David zelf ook over geklaagd hoor. Dat heeft hij al gedaan toen de Heere zei, David, ik zal voor jou een huis bouwen. He? Toen heeft David gezegd, Heere, wie ben ik en wat is mijn huis? En dan ben je op je plek, hè? Wie ben ik en wat is mijn huis? Wie ben ik, Heere, en wat is de kerk? Wie ben ik en wat is mijn gezin? Heere, wie ben ik en wat is de gemeente waartoe ik behoor? Wat is de kerk vandaag de dag? Daar kwam David, ja, in het wonder. Hij zei niet, nou, dat is mooi dat de Heere dat doet. Ik had er eigenlijk wel op gerekend. Saul natuurlijk niet. Ja, die moest ondergaan. Saul en zijn nageslacht, ja. Nee. Het werd gelijk een wonder voor David, hè. Hij kende zichzelf al. Ja, hij kende zichzelf al zo goed. En dat zou nooit meer ophouden. Doch de Heere wilde het huis van David niet verderven. Om des verbonds dat hij gemaakt had. En daarom had hij die lamp aangestoken. Een licht dat schijnt in die duisternis. En dat is de belofte geweest van de grote Davidszoon. Dat kan niet anders. Dat heeft David ook zo gevoeld en geweten. Hij heeft het gehad over een heerser die er zal zijn. De goede herder die komen zal. De grote zoon van David. En hij is ook gekomen. Maar omdat de Heere trouw blijft aan zichzelf, aan zijn beloften ook. Ja, en daarom is hij dus gekomen, de Heere Jezus. Nergens andersom. Ja, het is toch kerst geworden, hè. Maar om wie? Om God. Daarom. Omdat hij dat wilde. Dat is het willen van zijn welbehagen. Begrijpt u daar iets van? Nee, hè? Niets. Het welbehagen van God, dat de Heere nu toch naar een wereld wilde omzien. En in deze donkere wereld een licht wilde ontsteken. In de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, de redder der wereld, die gekomen is hier op aarde om de duisternis te verdrijven. De zonde en de schuld en alle gevolgen daarvan, de dood. En het licht wilde ontsteken tot in der eeuwen eeuwigheid. Ja, de Heer Jezus is daarvoor op aarde gekomen. En dat huis van David had dat dus niet verdiend. En daar moest dus eerst voor betaald worden. Ja. Omdat het huis van David het verdorven had, moest het eerst verdiend worden. Maar er was geen enkele Davidszoon die dat kon goedmaken en verdienen, wat ze allemaal uitgespookt hadden, hun voorvaderen, vanaf David en al die anderen achter hem aan. Ja, dat moest op een andere manier gebeuren, door een andere persoon. Door iemand die rein zou zijn en heilig. De zoon van David wel, ja, dat is hij beloofd. De zoon van God. Ja. God zou zelf een koning geven. God die tegen Abraham zei, offer uw zoon. En Abraham die tegen Isaac zei, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien voorziet ook zelf in een koning. En onze koning is van Israëls God. Nou, wat volgt er dan? Juist. Gegeven, hè? Gegeven. Dat is een synoniem met genade. Toch kerst. Toch een koning. En deze Davidszoon, die heeft de straf op de zonde willen dragen, want God kan over de zonde van David en zijn nageslacht ook niet heen stappen. God kan over de zonde van zijn kinderen ook niet heen stappen. Hij zegt niet, oh jullie zijn mijn lieve kinderen en zo, en ik vergeef het allemaal en de rest moet het allemaal op bezuren wat ze gedaan hebben. Maar jullie, nee, jullie zijn mijn kinderen dus. Nee. Ook die kinderen hebben de zaligheid niet verdiend. Dat zijn helemaal niet zulke lieve kinderen, die zonen van David ook niet, hè. Ik en mijn huis, zegt die omen huis. Voor die schuld moest betaald worden. En dat is nu de trouw van God. Dat hij het huis van David wilde sparen, maar dan in een rechte weg, niet in een kromme weg. Niet in een onrechtmatige en onrechtvaardige weg. Maar in een eerlijke, hem verheerlijkende weg. En weet je wat er toen gebeurd is? Ja, ach. Die ene zoon, hè, van David, die ook de zoon van God was. Die is wel omgekomen. En dat wilde God ook. Dat zegt Jesaja 53 zo duidelijk, hè. Het behaagde de Heere, het was het welbehagen van de Heere, het was de wil van de Heere, het was het besluit van de Heere. Die zoon van David te verbrijzelen. Een woord, hè, verbrijzelen, ja. Dat vraagt de zonde. God is rechtvaardig, moet de zonde straffen. Maar een wonder dan, hè. En dat komt toch altijd in de prediking weer terug. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En u weet waar het staat, hè, in het avondmaalsformulier. Eer dat God de zonde ongestraft liet blijven. Dat is de zending van de zoon. Dat is het kerstevangelie en het goede leidersevangelie en het paasevangelie en het pinksterevangelie in één. God die de zonde straft, maar dan aan het lam. Een ander, een onschuldig lam. En daarom mag dan ook het huis van David er nog zijn. Mogen zondaren er nog zijn, mag de kerk van Christus er zijn. Daarom zeker, maar daarom ook alleen. En hoe delen wij dan daarin? In het heil dat hij verwerft. Wat is het besluit? Gods wil. Maar de weg om daarin te mogen delen is deze. De erkentenis van, en dat zei ik net ook al, van David. Heere, wie ben ik? Wat is mijn huis? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Wat is de weg waarin je deelt in die heerlijke heilsgoederen? Zodat je delen mag in dat licht en dat het licht mag opgaan in je duistere hart. Dit, dat je de duisternis beleidt als een zelfgekozen duisternis. Niet een ongeluk, ongelukkige omstandigheden waardoor je in de duisternis terechtgekomen bent. Maar je hebt de duisternis liever gehad dan het licht. Hebt u dat voor de Heere al mogen beleiden? Zo ben ik, Heere. Ik heb de duisternis liever dan het licht. Dat is mijn bestaan. Maar het wordt je dan tot smart. Ja, die duisternis. De vijandschap is tegen God. Die vijandschap die er leeft in het hart van Natalia en van al die rare mensen bij elkaar leeft. Ook in mijn hart. En dat te mogen beleiden voor de Heere. Het wordt een wonder. De Heere wilde dat huis van David. En dan zeggen we dat mooie, prachtige huis van David. Het was helemaal niet zo'n mooi huis. Wel nee. Het waren allemaal zondige mensen. We hebben het wel eens over Gods lieve volk, hè? Ja. Vindt u dat volk zo lief? Is niet zo lief, hè? God is wel lief, dat wel. Ja, vind ik wel, hè? God. Ze hebben wel een lieve God, hè, dat volk. Jazeker. Een God die de ondergang niet wil, maar het behoudt. En daarvoor nu zijn eigen zoon over heeft. Het kerstevangelie weer. Al zo lief. Dat is het kerstevangelie, hè? En dat is toch een wonder. Een groot wonder. En dat het nou is de wil van God. Dat maakt het toch wonderlijker. Dat God dat nou wil. Dat begrijp je toch niet? Dat God het behoud wil. Van een zondig mens. En verzoend wil worden met een vijand. Een goddeloze rechtvaardigd. Dat zijn dingen die je niet klein kunt krijgen. Zelfs niet als je verstand volkomen verlicht is. En je daar mag komen om de lof des Heren te bezingen. En van dat welbehagen te mogen zingen. De verkiezing. Het is Gods verkiezend welbehagen. Als je iets van de verkiezing wil begrijpen, dan moet je erop letten wie de uitverkorenen zijn. Weet u dat niet? Nou, in de Bijbel kan ik er zat tegenkomen, hoor. Daar zat aanwijzen. Mensen, nou David ook bijvoorbeeld, ja. Petrus, uitverkoren, ja. Zelf begrijpen ze het niet. Ze zijn allemaal zondige mensen. Manasse ook, hè. Die moorden aan het kruis. Waren uitverkoren mensen. En dat allemaal omdat God het gewild heeft. En daarom worden ze ook zalig. En daarom zal het vuur wat God ontsteekt, het vuur van het geloof, die verootmoediging voor de Heere, die overgave aan Gods genade, dat hopen op zijn heil, nooit uitblussen. Dat kan ook wel bestreden worden. En de duivel probeert ook dat vuur uit te blussen. Het vuur van het geloof, zodat je nog wanhopig wordt en echt gaat zien op de omstandigheden. En het is ook waar, is ook donker in de wereld. Maar er is ook nog een andere werkelijkheid. Doch de Heere wilde het huis van David niet verderven. Om dat verbond dat hij met David gemaakt had. En gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te allen dagen een lamp te zullen geven. David, nog even over David, hè? Ja. U weet toch wel wat David ook allemaal gedaan heeft. Ja, toch was het een kind van God. Ik zei net, ja, een lief kind van God. Maar God ziet ze wel zo. Mijn lieve volk. Ja, mijn lieve kinderen. Al zo lief, hè? Ja, al zo lief. De liefde van God naar het verlorene. En ik begrijp heel veel van God niet, hoor. En vooral niet dit, dat hij liefde is. En dat zondaren zalig kunnen worden. Ze gaan het ook allemaal zeggen. Heere, wat bent u oneindig goed. Amen. De laatste psalm, of de psalm nu is 132 vers 11. Dan zal ik, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampen toegericht. willen samen eindigen met dankgebed. En dan hebben we nog het gevoel, heren, dat we maar zo weinig gezegd hebben. We hebben die donkere tijd wel getekend. En maar wel als een achtergrond. Om dat licht uit te laten komen. Maar dan voelen we juist in dat opzicht zo onze armoede ook aan woorden. Om dat nu naar voren te brengen. U bent het licht der wereld, Heer Jezus Christus. U bent de borg en middelaar, het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Maar ook wat u verwerft, ook schenkt en toepast in het zondaarsharte. De Heilige Geest verwerft, waardoor we dit alles gaan leren. Waardoor we onze schuld voor u gaan beleiden. Ik heb de duisternis liever dan het licht van nature. Maar u hebt het licht lief en daarom zal het overwinnen. En u werkt er toch ook zo dat ik dat licht ook lief ga krijgen en de duisternis ga haten. Werk dat in onze harten, heren, en versterk het ook. En wilt u zo gedenken naar uw trouw, fijn dat wij elkaar weer op deze plaats mochten ontmoeten. Zegen de gemeente, zegen alle arbeid die er verricht mag worden. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid onder jong en oud, ook op deze plaats. En wil ons ook in de tijd waarin we leven met al zijn moeilijkheden en zorgen uitkomsten geven, omdat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Verzoen al het onze, Heere, en gedenk om Christus willen. Amen. En dan zingen we met Psalm 118, dan mogen we zingen, meezingen. Psalm 118, vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u al te saam. De Heere is God, door wie we aanschouwen. Het vrolijk licht na bang gevaar. Binden offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Ontvangt dan nu de rijke zegen des Heren, geliefde gemeente, hier in Gods huis verzameld of thuis. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.